Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik me vandaag. Geproefd van het leven.
De week van de waarheid in de Eredivisie zit erop. Ajax PSV 2-2, Twente Ajax 1-3, Ajax Feyenoord 1-0. Daar hadden veel Ajaxiden op voorhand voor getekend voor die drie uitslagen. 7 punten in de week van de waarheid. Topweek, zou je dan kunnen zeggen. Maar er valt wel iets op af te dingen. En dat gaan we in deze podcast ook zeker doen, schat ik zo in. Welkom bij Brani, uw Ajax-café. Dat u wordt uitgebaat door het Parool en Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot en ik zit hier met twee gasten. Links van mij Jesse Ter Haar van Ajax Showtime. Zo. En rechts Josien Wolthuizen van het Parool.
Yes.
Aan wie je altijd goed kunt horen bij Josien. Aan de heesheid kun je afmeten hoe spannend het geweest is meestal bij
jou. Ja, daar zit wel wat in. Maar ik moet wel zeggen dat het sluiten van de kroegen en het feit dat ik niet meer naar de arena kan, dat helpt wel voor mijn stemman.
Dat is de stemman? Oké. Okay. Nou, ja. Dat is alvast het eerste goede nieuws van vandaag. Welkom jongens. We gaan het natuurlijk hebben over Ajax Feyenoord eerst. Want de bedenkingen die je kunt hebben over de voorbije week, die zullen denk ik vooral te maken hebben met wat we gisteren gezien hebben. Wat vond je, Josien?
Ja, labbekakkerig vond ik het. 3 punten tegen Feyenoord, maar ik was niet heel blij naderhand eigenlijk. Ik zat een beetje beduust op de bank. Mijn vriend is Feyenoorder, dus ik had daar nog zo'n kakkelak naast me zitten. En ja, normaal zou ik dan hem gaan sarren en wij hebben gewonnen. Maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan, want ik was er totaal niet trots op.
Niet trots op?
Nee.
Jesse?
Nee, er was inderdaad geen reden om hoofd van de toren te blazen. Dat deed ik na de eerste 20 minuten, deed ik dat ook nog maar niet. Eerst even kijken hoe Ajax het aanpakt. Want het gebeurt natuurlijk vaak bij Ajax, vind ik. Dat ze redelijk uit de startblokken schieten. En zodra ze op voorsprong komen, dat er toch een beetje het kaarsje een beetje dooft. En dat ze het wel uit lijken te spelen. En het lijkt, als je dat hebt bereikt, alsof je ook niet meer terug kan naar hoe je de wedstrijd begon. En toen hielp Ten Hag nog een klein handje. Om zeker te weten dat het voetbal niet meer erin ging komen.
Ja, kijk.
En toen werd het billen knijpen.
Oh, het wordt al meteen lekker filijn hier. Dat merk ik al.
Toen werd het billen knijpen.
laten we even bij het begin beginnen. Eigenlijk, het begin van Ajax was redelijk goed, toch?
Zeker.
Kwam tamelijk geconcentreerd over. Ik geloof op een gegeven moment zag ik 78% balbezit voorbij komen. Heel veel kansen waren er niet. Ja. Een hele mooie goal wel. 1-0 voor. En eigenlijk meteen daarna lijkt het begin al in te zetten van het inkakken, zou je kunnen zeggen.
Voor mij begon het inkakken echt op het moment dat Habs alleen voor Onana verscheen.
Die dikke kans. Vrij voor de keeper.
1 minuut daarna stond Feyenoord 10 meter hoger op het veld. En Ajax kreeg meer problemen. En ja, Ajax begon goed. Absoluut. Maar ik ben wel benieuwd hoe Ajax was begonnen als Feyenoord direct iets hoger had gestaan. Ja. Ik begin wel een beetje te twijfelen of het echt aan het niveau van Ajax van nu ligt. Of aan dat Feyenoord gewoon als watjes begon. Zo eerlijk kunnen ook wel zijn.
Ja, ja. Waar lag het aan, Josien? Vertel het ons.
Ja, waar lag het aan? Ja, ik denk dat in ieder geval ook in de tweede helft na de wissels dat er gewoon echt een B-elftal op het veld stond. Maar ja, goed voor die tijd met Promes op 10. Dat is gewoon een veel te cruciale positie om iemand te hebben die daar eigenlijk niet hoort.
En niet in vorm is.
En ook nog eens niet in vorm is. Nou vond ik hem gisteren niet eens de slechtste van het veld, maar dat zei niet zoveel over hem eigenlijk. En als je dan ook nog eens je twee buitenspelers niet thuisgeven, Tadic en Anthony, dan blijft er echt heel erg weinig over. Ik denk dat het voor Haller ook heel frustrerend was. Die kreeg eigenlijk, ik denk geen één goede bal.
Nee, die is niet in stelling gebracht. Nee. Hè? Een ander ding waar je aan zou kunnen denken, vermoeidheid. Zou dat kunnen, Jesse? Ajax oogt zo uitgeblust
naar
rust.
Het is inderdaad, ze schieten een beetje uit de startblok en dan wordt het steeds trager. En je hebt het idee dat mensen de meters niet meer zeg maar, kunnen maken of willen maken. Geef het maar een woord aan, geef het maar een draai aan. Maar ja, je ziet gewoon Ajax die meters niet meer maken. Vooral het middenveld zag ik het aan. Het middenveld liet heel vaak de verdediging alleen. En
ja, ruimtes werden groot. Je zag het op tv mooi voor je liggen met die grote gaten tussen de linies.
Ja, maar ik denk ook dat het te maken heeft met hoe je aan de bal bent. Het is natuurlijk een beetje een dooddoener, want dat zegt Ten Hag ook altijd. Maar als je elke keer de bal inlevert, dan moet je aanval naar aanval naar aanval moet je opvangen. En dan sta je een keertje scheef en dan krijg je de bal tussen de linies. En dan slaat de paniek misschien een beetje toe, omdat Feyenoord twee keer gevaarlijk opduikt. Dus ja, en wat ik net al zei, ja, Ten Hag die brengt op een gegeven moment, staat het middenveld, Klaassen, Promes en Alvarez. Dan kan ik je al op een papiertje
Ekkelenkamp
geven.
Ekkelenkamp toch?
Oh ja, Ekkelenkamp, ja.
Ekkelenkamp zit op het middenveld, ja, Promes stond, ja. Ja.
Nou ja.
Dan valt het voetbal weg.
Wie ga je van achteruit nog aanspelen om het spel te laten maken? Op een gegeven moment krijgt Alvarez die krijgt de bal. Feyenoord ligt helemaal open. Die staan op de middenlijn. Feyenoord staat nooit op de middenlijn. Ekkelenkamp gaat diep. Hij draait terug. Speelt hem op Onana. Ja. Zulke dingetjes. Maar ik neem het Alvarez niet kwalijk. Alvarez kan wat hij kan.
Ja.
En,
nu vond ik persoonlijk dat Alvarez eigenlijk nog van de vier invallers de enige was die het nog een beetje goed deed.
Verdedigend in ieder geval, ja.
Ja, die bracht een zekere rust. Hij kwam voor Promes, dacht ik. En,
iets dichter op de verdediging staan. Terwijl de rest van het middenveld ver van de verdediging stond, vind ik.
Maar onderschepte vrij veel.
Onderschepte veel, zeker.
Wel natuurlijk alle ballen die hij geeft gaan naar achteren. Maar was op zich wel een rustbrengende factor.
Jawel, jawel.
Maar als je naar die andere wissels kijkt. Ik heb ze even genoteerd wie precies voor wie kwam. Alvarez kwam voor Promes. Schuurs voor Mazraoui.
Ja, dat was ook schrik.
Brobby voor Haller. Labiat voor Anthony. Dan kun je toch zeggen dat minstens drie van de vier werd het niet beter op.
Als Frank de Boer weer even terug was. Daar leek het op, qua wisselbeleid.
Zo erg?
Zo erg, ja. Was het. Ja, ik vond het echt... Nou, Brobby voor Haller, dat begreep ik echt niet. Komen we later denk ik ook nog wel even op terug op Brobby. En Labiat, ja, nee, ik vond het echt... Ten Hag zei dat het ook aan vermoeidheid lag. Hè? Dat ze, iets over, hij haalt het weer over het speelschema. Maar ja, ik heb daar gewoon echt geen verstand van. Eigenlijk als hij dat zegt, dan kan ik niet anders dan hem geloven. Want ik kan niet kijken in, die gegevens van die spelers. Ik geloof dat ook eigenlijk wel. Hij haalt die spelers natuurlijk ook niet voor de lol eraf. Hij laat ze ook liever staan. Dus hij zal er echt wel een reden voor hebben.
Ja.
Ja, en daar kunnen we het lang over hebben. Maar goed, aan de andere kant, ja, dan is de bank dus ook... Dit is gewoon de bank. Dit zijn onze wisselspelers. Daar moeten we het gewoon mee doen. En
maar het is wel een interessante vraag, hè? Is het terecht dat Ten Hag hier heel erg de zwarte piet kreeg voor ongelukkig wisselen? Jij vindt van wel, geloof ik, Jesse.
Ja, ja. Ik vind, kijk... het is niet dat Ekkelenkamp je enige optie is op middenveld. Hij maakt dat tot zijn enige optie op middenveld. Want Martinez is vorig jaar een van de beste Ajax-zieden op middenveld. En die speelt gewoon niet meer.
Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Die speelt gewoon niet meer. Die had ook voetbal gebracht. Hij kan verdedigen, maar hij brengt ook voetbal.
Ja.
Daarnaast heb je Taylor nog. Ik snap dat je niet Gravenberg en Taylor in de basis naast elkaar gezet. Dat snap ik heel goed. Want het zijn twee jongens van, ik denk dat ze allebei 18 zijn. Maar als er een voetballer middenveld met Gravenberg weggaat, zet dan alsjeblieft een andere voetballer middenvelder terug. Alsjeblieft.
Maar ik ben ook eigenlijk wel blij dat Taylor niet gebracht is. Want ik had echt medelijden met hem gehad als hij de creativiteit had moeten brengen in hoe Ajax gisteren draaide.
Is ook, ja,
dat
zo.
Kan eigenlijk alleen maar op een mislukking uitdraaien. En dan krijgt hij de zwarte piet toebedeeld. Had hij echt niet verdiend.
Of
ik denk dat zo'n speler rustig gebracht moet worden eerst in wedstrijden tegen RKC en Emmen. En niet als Ajax al zo slecht draait, als alle sterkhouders niet thuis. Geven.
En tegen zo'n taaie tegenstander ook, zo'n
vechttegenstander. Dan moet je Taylor daar toch ook niet neerzetten. Maar goed, ja, Martinez vind ik wel een interessante kwestie. Wat is daar gaande?
Ja.
Ik zag een soort grapje op Twitter voorbij komen dat hij het vast met de vrouw van Ten Hag deed. Nu geloof ik dat niet. Maar ja,
het is ook niet een heel nieuw grapje.
Nee.
Maar het is wel een interessante vraag. Die wissel. Ik ben zelf geneigd om Ten Hag te geloven wanneer hij zegt... De ploeg is vermoeid. Er zijn verschillende jongens die een beetje op hun tandvlees lopen. Dus ik moest wisselen om het, zeg maar, de eindstreep te halen. En dat er dan op de bank veel spelers zitten waardoor je er niet werkelijk beter van wordt, dat is een gegeven. Maar de kwestie Martinez, dat is wel een heel interessant iets. Vorig jaar gehaald. Ja. In eerste instantie werd gezegd een soort nieuwe Maxwell. Een soort linksachter. Vorig jaar was hij eigenlijk van alle nieuwkomers degene die het best rendeerde.
Absoluut.
Misschien wel de beste aankoop van het seizoen. Dit seizoen is hij nergens. Krijgt geen speeltijd. Zelfs niet in een relatieve noodsituatie zoals gisteren. Wat is daar aan de hand, denk je?
Ja, Ten Hag die zegt dat hij hem nu puur als centrale verdediger ziet. Maar ja, dat is allemaal leuk en aardig.
Maar waarom wordt dan Timber gebracht en niet hij? Waarom krijgt Timber dan de voorkeur nog boven hem? Want ik zou hem dus juist echt wel naast Blind zien met wat power.
Ja, ik denk omdat hij een rechtspoot is. De meeste coaches willen toch een rechtspoot en een linkspoot in het centrum. Maar ja, ik kan er niet zo goed bij dat je Martinez per se als centraal verdediger wil zetten. Maar Alvarez wel als middenvelder gebruikt. Bij dat stukje kan ik niet zo goed. En nogmaals...
Toen ze gehaald werden was het verhaal andersom.
Het is echt niet om Alvarez af te vallen, want die jongen doet zijn best, je ziet het aan alles. Maar hij is gewoon geen middenvelder. En ik zeg het elke keer weer volgens mij als ik hier zit. Maar ja, Ten Hag geeft me ook elke keer weer een reden om het te zeggen. Volgens mij ziet iedereen behalve Ten Hag dat Martinez meer... Hoe zeg je dat? Ja, meer fijnheid in zijn voeten heeft om op middenveld en de kleinere ruimtes uit de voeten te kunnen. Terwijl Alvarez alleen verdedigt. En alleen verdedigen moet je in principe doen in het hart van de verdediging.
Ja.
Lijkt
mij. Ja. Andere gevallen waar we net al even noemden, Promes. Begint echt een probleemgeval te worden, hè, nu een beetje.
Ja.
Geen vorm.
Nee.
Misschien de affaire die hem parten speelt. Je weet het allemaal niet. Er schijnt nog belangstelling van Spartak Moskou te spelen. Waar je overigens in Nederland niemand over hoort. Alleen in Rusland.
Ja.
Een totale crisis lijkt het wel. En dan staat hij ook nog als nummer 10 opgesteld. Wat is de toekomst van Promes?
Ja, niet, denk ik. Ik hoop dat hij naar Spartak gaat eigenlijk. Want ik bedoel, volgens mij twitterde ik dat echt in november al. Dat we toen al niet echt meer konden spreken van een vormcrisis. Het hele seizoen is dan drama. Hoe lang duurt een vormcrisis? Nou, ik denk toch maximaal een paar weken.
Het is wel een lange, hè?
Het is wel een hele lange vormcrisis, ja. Dus kijk, ik heb hem niet gevolgd in zijn tijd in Rusland. En daar was hij volgens mij heel erg goed. Maar ja, misschien dat ik nu te negatief ben, hè, want het geheugen van de mensen is ook altijd heel kort. Maar ja, is het niet gewoon zo dat hij echt alleen maar eigenlijk heel goed was met die afgemeten ballen van Ziyech? En dat hij zelf eigenlijk toch niet zo heel erg veel voor elkaar krijgt.
Je zou het bijna gaan denken.
Ik weet het anders ook niet.
Ja.
Ik vind het is echt, denk ik, de grootste neergang van een speler tussen twee seizoenen, nou, die ik me in ieder geval kan herinneren.
Ja. Ja, je kunt ook, als zometeen iedereen fit zou zijn, dan denk je aan Haller in de spits, Anthony en Neres op de vleugels. Dan moet Tadic ook nog ergens een plek krijgen op één van die posities. Daarachter staat dan, als het goed is, Kudus. Waar blijft Promes dan?
Ergens.
Er is dan eigenlijk geen plek meer voor.
Bankie.
Ik vraag me af waar Neres blijft als iedereen fit is, moet ik eerlijk bekennen.
Ja.
Want daarna gaat Tadic niet weghalen van linksbuiten.
Nu lijkt het onderhand bijna een utopie dat Neres fit zou zijn, maar... Want het duurt ook wel heel erg lang. Maar het geval Ekkelenkamp, die dan gisteren erin komt. Dat begint ook een beetje een moeilijk verhaal te worden. Hè? Toch een groot talent in Jong Ajax. Waar eigenlijk iedereen heel hard van riep dat hij zo snel mogelijk speeltijd in Ajax 1 moest krijgen.
Is dat
nu
zo?
Nu krijgt hij dat met enige regelmaat. En eigenlijk komt er niks uit.
Nee, de hype na Ajax Juve was natuurlijk echt gigantisch.
Ja.
Jurgen Ekkelenkamp uit Zeist. Wat was het ook weer? De Ronaldo killer of zo?
Ronaldo gooien, we gaan verwerpen.
Maar verder, meer dan dat heeft hij echt niet laten zien. Ik vind hem echt de meest onbeduidende speler van Ajax 1 eigenlijk. Ik weet niet wat het plan is van Ten Hag met hem. Ik weet niet wat zijn eigen plan is. Ten Hag brengt hem wel als invaller, maar meer dan dat ook niet. Kijk, van Schuurs weet je bijvoorbeeld heel duidelijk dat Ten Hag het echt in hem ziet. En ze willen hem... Is dat ook zo met Ekkelenkamp? Was het debuut al 2 jaar geleden? Wat weet jij dat, Jesse?
Nee, het is wel een goed punt. Ik weet ook niet echt waar hij in de hiërarchie staat bij Ten Hag, zeg maar. Maar wat je net zei, volgens mij is hij in Jong Ajax nooit echt als echt groot talent gezien ook. Hij deed wel leuk, hoor. Hij pakte doelpuntjes mee. Maar ik denk dat ook de enige kwaliteit is die hij op dit moment toevoegt naar Ajax. Hij heeft een neusje voor de goal. Die heeft hij.
Ja. Maar in Ajax 1 heeft hij dat volgens mij echt nog nooit laten zien.
Ja, gisteren duikt hij er in één keer weer op. Toen kreeg hij de bal van iemand. Toen dook hij op en schoot hij tegen een verdediger aan. Ik denk tegen Senesi.
Ja.
Senesi heeft denk ik al 80 ballen geblokt gisteren.
Ja, die stond overal. Ja. Ja.
Senesi stond volgens mij op 11 posities gisteren.
Ja. Maar ik denk dat Ekkelenkamp de enige kwaliteit die hij toevoegt is het neusje voor de goal. Maar
ja, als middenvelder, ja, dat zie ik dus niet. Dat, ja, jij zegt het, maar als hij in het veld komt, dan denk ik altijd, ja, er komt iemand voor iemand anders. Maar wat hij dan gaat toevoegen of wat we dan aan hem hebben, ik zou het echt niet kunnen zeggen. Ik heb er nul gevoel bij. Ik vind het meer een Heerenveen-speler. Ik weet eigenlijk ook niet waarom.
Een Heerenveen-speler?
Ja, zo'n beetje.
Specifiek?
Ja. Jurgen Ekkelenkamp, gewoon een middenvelder van Heerenveen. Ja, ik weet niet, daar zie ik, bij Ajax heb ik gewoon echt geen idee van hem eigenlijk.
Ja. Laat ik even een knettergekke suggestie op tafel gooien hier.
Doe eens.
Iets heel bizars, totaal out of the box. Was Feyenoord misschien heel goed? Of in elk geval behoorlijk goed. Was het niet gewoon een hele lastige, taaie, goed georganiseerde tegenstander waar Ajax eigenlijk door geneutraliseerd werd?
Dan gooi je inderdaad wel iets heel geks op tafel.
Advocaat van de duivel, jongens.
Ik moet hier ook even van bij eerlijk gezegd. Nee, ja.
Ik zit even na te denken over deze suggestie.
Ik vond Feyenoord... Kijk, als Feyenoord goed was, hadden ze wel gescoord. Kijk, Berghuis zat er wel heel dichtbij 2 keer. Maar als je van dit Ajax niet kan winnen, ben je niet goed. Nee.
Oké. Okay. Ja.
Ik vond Jurgensen wel goed, moet ik zeggen. Ja. Jurgensen alleen maar kritiek de laatste weken. Maar Jurgensen die nam elke bal aan. Kaatste elke bal bleef in de ploeg. Of dan Ajax liggen van Jurgensen, dat is inderdaad iets anders. Maar ja, weet je, je kan wel Ajax erbij halen, maar hij deed gewoon goed.
Ja, Sam Planting die analyseert het wel. Die doet dat iedere maandag natuurlijk op parool.nl, de rubriek Dat is Logisch. En die analyseerde natuurlijk uiteraard de klassieker. Waarom Ajax de grip op het duel verloor. En hij schreef eigenlijk dat Feyenoord dus ook wel, ja, dat de tactiek wel degelijk werd aangepast. En dat Ajax daar heel moeilijk mee kreeg.
Ja.
Maar ja, ze hebben niet de wedstrijd naar zich toe weten te trekken. Dus ze hebben het wel wat weten te kantelen.
Naar zich toe trekken niet, maar heb je niet het idee... Dat het idee heb ik een beetje, dat Feyenoord er eigenlijk redelijk in geslaagd is om er de wedstrijd van te maken die zij er van tevoren van wilden maken.
Absoluut.
En waarbij dan het idee was, als we dan die kansen krijgen, dan moeten ze erin. Nou, dat deden ze dan niet. Maar verder is het wedstrijdverloop volgens mij redelijk zo geweest als Feyenoord het gepland had. En heeft Ajax niet de macht gehad om er de wedstrijd van te maken die zij wilden spelen.
Maar vanaf het begin of vanaf na een half uur?
Nou, misschien na de eerste 20 minuten de schroom van zich afgeworpen. Iets meer naar voren durven gaan staan. Maar dat ze daarna toch eigenlijk de boel wel behoorlijk op orde hadden.
Ja,
ploeg maakt weinig fouten. Feyenoord maakt weinig fouten. Dat zien we natuurlijk al een hele tijd ook in de competitie.
Maar ja, toch, op het begin van de wedstrijd maakten ze die fouten wel. Diemers kwam aan de bal. Ajax zette 3 man omheen. Diemers is de bal kwijt. Of hij speelt hem in je voeten, wat dan ook. Ze maakten die fouten wel, alleen die moet je afdwingen. Kijk, in bij een derde klasse niveau op zondag maken ze die fouten ook niet als je teruggaat en je ze rustig laat pasen. Dan spelen ze die bal ook al bij elkaar aan de voeten. Maar Ajax dwong het niet meer af. Ajax dwong het gewoon niet meer af. Ajax schrok denk ik gewoon van wat Feyenoord deed. Feyenoord ging 10 meter omhoog. En Ajax schrok gewoon. En Den Haag heeft dat niet meer op scherp kunnen krijgen voor mijn gevoel. En het is niet dat ik het helemaal bij Den Haag leg nu, maar dat moeten de spelers zelf ook doen. Zeker met mensen als Tadić en Blind erin. Die moeten... mouw opstropen en gaan. Maar dat gebeurde ook niet echt. Ja, het is moeilijk om precies qua tactisch, qua hoe het stond te zeggen waar het aan lag. Maar in ieder geval, Ajax maakt het ze ook niet meer moeilijk.
Nee.
En als je het ze niet moeilijk maakt, kan elk niveau voetballer die 1-2 keer per week op het veld staat, kan zijn ding doen en gaat die fouten niet meer maken.
Ik speel natuurlijk echt advocaat van de duivel, hè, want ik ben ervan overtuigd. Als Ajax geconcentreerd was blijven spelen zoals in de eerste 20 minuten... dan is het kwaliteitsverschil heel groot, 100%. Volgens mij.
Tuurlijk.
Dus dat was echt wel mijn indruk.
Ja.
We moeten nog een paar kwesties even doornemen. Om te beginnen Timber en Schuurs. Het duel tussen Timber en Schuurs dat zich de afgelopen week heeft afgespeeld. Wat is daar de tussenstand in, vind je, Josien?
Ik vind dat eigenlijk te vroeg om daar nu al een oordeel over te vellen. Timber heeft 2 wedstrijden nu gespeeld in de basis.
Ja.
Ja, en Schuurs heeft natuurlijk iedere wedstrijd tot dan toe gespeeld. Dus ik zou Timber wel nog iets vaker willen zien om daar echt een oordeel over te kunnen vellen eigenlijk. Ik heb me in ieder geval geen grote fouten zien maken. Maar ja, gisteren, Feyenoord. Kijk, Feyenoord kreeg echt wel goede kansen, maar dat waren ook gewoon best wel goed uitgespeelde kansen. Ik heb hem niet dingen zien doen zoals Schuurs, dat er gewoon een mannetje bij hem wegdraaide. Maar goed, ik vind het, wat ik zeg, eigenlijk te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen.
Ja.
Mijn persoonlijke mening is er ook nog niet helemaal na 2 wedstrijden. Alleen vanuit Den Haag lijkt het wel een beetje alsof Timber een beetje voorbij hem gaat. Want ik dacht eerst tegen Twente. Oké, hij zet Timber met zijn snelheid. Want ze moeten tegen Menig, tegen Tjerny en tegen Danilo. En dacht ik, de volgende wedstrijd zal Schuurs wel weer in de basis staan. Maar tegen Feyenoord, waar niet al te veel snelheid in de ploeg stond, begon Timber ook ineens centraal, wat ik niet had verwacht. En Tim gaf ook een interview na de wedstrijd. Maar ja, die zit toch wel midden in die concurrentiestrijd met Schuurs. Hij staat niet meer achter hem, voor mijn gevoel. Terwijl eerder dit seizoen leek Tim toch echt nog een stukje achter Schuurs te staan. Maar
ja,
op een gegeven moment draait je krediet ook op. En niet dat Schuurs het altijd slecht deed, hoor. Maar toch altijd die
Die teken erbij deze week. Dus,
die teken erbij zelfs,
Zo slecht gaat het ook weer niet met die jongen.
Hij heeft gewoon vervelende momentjes. Af en toe heb ik het idee dat hij... Vooral zijn oriëntatie, wat om hem heen gebeurt, dat hij niet helemaal ja, dat hij daar nog stap in kan zetten. Maar ja, Timber moet natuurlijk ook nog genoeg stappen zetten. Simpel zat.
Ja. Ten Hag had die prachtige uitleg dat Timber ook wat dichter bij de grond zit. Dat hij wat lager zit als verdediger. En dus beter opgewassen is tegen de wat kleinere, snelle mannen zoals Haps en ook Sinisterra later.
Ja, later. Ja.
Dat werkte misschien goed. Uiteindelijk was het Schuurs die notabene diep in blessuretijd een kopduel verloor van Sinisterra. Terwijl die ongeveer, geloof ik, 1 meter hoog is. Die bal ging nog op de lat.
Ja.
Het blijft kwetsbaar, wie er ook staat.
Ja, want tegen Twente. Twente had ook zo 2-3 doelpunten kunnen maken tegen Ajax. Laten we eerlijk zijn. En wat Josien zegt, ik heb niet fouten van Timber gezien of zo die daaraan vooraf gingen. Maar ja, het gaat natuurlijk om de algehele organisatie. Wat mij vooral opvalt, volgens mij, pin me er niet op vast, maar alle Europese topteams hebben volgens mij een speler in een as die kan verdedigen. Die zet de organisatie neer, die pakt ballen af. Ajax had dat ook met De Ligt. Toen stond de organisatie ook niet altijd goed. Maar als ze uitbraken, De Ligt pakte ze gewoon. Het maakt toch niet uit.
Ja.
En nu, denk maar aan de as van Ajax, er staat niet iemand. Zo iemand staat er niet. Blind is dat niet. Timber of Schuurs zijn dat ook allebei niet. Klaassen is dat niet. Gravenberg, er is niemand die daarop let, van mijn gevoel. En ik denk dat je, als je een Europese topteam wil zijn, ja, dat zijn we natuurlijk nog lang niet als je ons vergelijkt met de Liverpools en de Manchester City's en zo. Dat is ook helemaal geen schande. Maar als je een gooi daarna wil doen, zou je zeggen dat je wel iets daar moet zetten wat een beetje een Nigel de Jongetje is, zeg maar. Die gewoon daar alles opvreet en neerzet en je op je plek zet als je 10 meter te ver naar voren staat. Volgens mij hebben we dat niet.
Ja, zou dat vlak voor de verdediging Martinez kunnen zijn, vragen we ons dan af.
Wellicht.
Is misschien het beste wat we in huis hebben voor die rol op dit moment.
Wellicht.
Maar Timber laten staan voorlopig, nog een paar keer aankijken. Of moet er iets anders gebeuren daar in het verdedigingshart?
Het lijkt me in ieder geval ook goed voor Schuurs dat er nu een concurrentiestrijd gaande is. En ook gewoon misschien wel goed voor hem dat hij niet iedere wedstrijd hoeft te spelen. Ik bedoel, dat heeft hij natuurlijk wel gedaan vanaf het begin van het seizoen. Misschien is hij ook wel gewoon een beetje moe en heeft hij wat rust nodig. En ja, ik denk dat het goed is dat er nu concurrentie is. En ja, wat mij betreft hoeft nu niet Schuurs er voor altijd naast te staan. Nee,
nee, dat is ook weer een dingetje natuurlijk.
Is ook duidelijk niet het plan. Anders laat je hem niet bijtekenen.
Tot 2025.
Lijkt me, ja, precies. Hè? Je zei het al, we hebben eigenlijk Anthony en Tadic allebei niet gezien gisteren.
Weinig, ja.
Bijna automatische gevolg daarvan was dat we Haller ook niet hebben gezien.
Ja.
Niet in stelling gebracht. De man van 22,5 miljoen. Hoe was zijn eerste week? Hoe kijken we naar hem nu?
Ja, ik ben heel blij dat hij er is. Het is gewoon een echte spits. En hij heeft kopkracht en een uitstraling. Hij is ook echt knap trouwens. Hij moet misschien wel even met Gravenberg afspreken wie van de twee het sikje houdt. Want ze lijken best wel veel op elkaar.
Twee sikjes kunnen we niet hebben?
Nou, als je ze van ver bovenaf ziet, dan verwar ik ze af en toe wel met elkaar. Ze hebben ook echt dezelfde bouw. Gisteren, hij kreeg gewoon helemaal geen goede bal.
Nee.
Waardoor hij dan gelijk ook onzichtbaar was. Maar ik vond hem tegen Twente fantastisch.
Geeft wel weer de assist in feite. Hè?
Ja.
Op Gravenberg. Prachtige goal van Gravenberg. Dus je zou kunnen zeggen dat hij nu in 2 wedstrijden op een doelpunt en 2 assists staat.
Dat is ook heel typisch Ajax. Hè? Dat wij dan iemand alweer beoordelen op 2 wedstrijden.
Nou, ja.
Wat was het ook weer? 11 miljoen per goal dan nu of zo. Dat soort berekeningen. Nee, ik denk dat het een hartstikke goede aankoop is. Maar ik ben vooral heel nieuwsgierig naar wat er nog komen gaat.
Ja, ja. Superieure aankoop.
Kom. Ja.
Echt,
vind ik ook. Ik wou gisteren bijna, net voordat Ajax in elkaar zakte, wilde ik zeggen dat hij echt veel te goed is voor de Eredivisie-verdedigers. Dat wilde ik bijna zeggen. Nu zeg ik het eigenlijk alsnog, had ik niet moeten zeggen.
Ja.
Maar ik wilde het echt bijna typen in een groepsapp. Want ik vond hem gisteren ook gewoon goed starten. Alleen, ja, wat je zegt, hij moet ballen krijgen. Hij gaat niet een bal op de middenlijn ophalen en 3 man uitspelen. Akka en weet ik wat allemaal. Hij moet wel een beetje ballen krijgen. En ja, die kreeg hij op een gegeven moment niet meer. Ik vond hem gisteren ook gewoon goed starten. Ja, die assist was natuurlijk niet veel bijzonders. Maar hij handelde wel ook weer snel. Als je niet snel handelt, is de ruimte van Gravenberg ook weer weg.
Ja.
En ja, ik vind het een topaankoop. Echt een topaankoop. Ajax gaat daar nog heel veel goals en assists van krijgen. En heel veel vloeiendheid in het spel ook, zeg maar. Gisteren was dat op een gegeven moment niet meer te zien. Maar ik denk niet dat aan Haller lag.
Hij is ook wel echt mijn enige hoop dat Ajax toch ooit misschien binnenkort nog eens wat uit die corners gaat halen. Want dat is natuurlijk een totaal drama.
Ja, ja.
Maar ik zou zeggen dat hij, weet je, zoals Matthijs dat ook wel eens kon, echt zo erbovenuit torenen en dan maar inkoppen. Ik heb het nu nog niet gezien helaas, maar...
Weet je wat ik me afvraag? waarom Ten Hag daar niet zo vaak spelervattingen laat nemen. Want ik vind dat hij ze niet goed trapt. Ik vind dat hij ze niet strak voor de goal trapt. Vrije trappen, corners, maakt niet uit.
Zijn boogballetjes, hè?
Van die lange boogbal die ze lang onderweg zijn voorbij de tweede paal ergens. En dan moet je maar weer geluk hebben dat iemand hem terug kan koppen. Ik snap niet zo goed dat hij ze neemt. Het is Tadic of het is Promes. Ja, ik denk dat Anthony, ik zeg maar wat, ik zeg niet dat hij ze per se moet nemen. Maar Anthony snijdt ze veel strakker aan, dat weet ik zeker. Moet ze ook een ballen strak aansnijden. Die corners allemaal, die ballen die vijf seconden onderweg zijn, man.
Een beetje à la zijn voorzet tegen FC Twente op Haller. Gravenberg, hè? Toch de matchwinner.
Ja.
Ik denk ook de creatiefste en leukste Ajax-ziet om naar te kijken gisteren.
Een van de weinigen, ja, zeker.
Valt dan uit. Of heeft last van zijn rug. Ja. En komt na afloop van de wedstrijd ineens met dat verhaal over zijn onderrug. Waarbij hij zegt, ik heb dat altijd al gehad en het wordt steeds erger.
Ja.
Dat zijn dingen die we niet graag horen.
Nou, hij zei, het is er soms weer en dan gaat het weer weg en dan komt het weer terug, toch?
Ja.
Maar hij zei ook, het wordt erger en erger.
Oh.
Is een van jullie toevallig fysiotherapeut die daar een deskundig oordeel over kan geven? Het zijn onheilspellende citaten, moet ik zeggen.
Hij is 18 jaar en hij heeft, zo klinkt het zoals hij het zegt, al sinds jaar en dag heeft hij er al last van. En het wordt erger. En nu kon hij een halve wedstrijd spelen. En dan kan ik me voorstellen dat hij binnenkort een keer een hele wedstrijd niet kan spelen. En zo voort. En hij is 18 jaar. En hij moet nog zijn hele leven topsport bedrijven. En ja, dan denk ik toch een beetje van, doe er wat aan. Ja, het is makkelijk gezegd natuurlijk. Want dan wil hij zelf ook natuurlijk vanaf. En Ajax zal er ook vast zeker mee bezig zijn. Maar het baart me wel een beetje zorgen, moet ik zeggen.
Ja, mij ook, ja. Heel veel zorgen zelfs.
Ja.
Ja.
18 jaar is geen leeftijd om last te hebben van je rug.
We hebben het over een jonge middenveld van Ajax nu. Stel nou, hij wil naar Real Madrid, naar Barcelona. Later nog, dan wordt die intensiteit nog veel hoger. Hij moet nog veel meer wedstrijden spelen en zo. En nu moet hij al de rust van de klassieker gewisseld worden, omdat hij er te veel last van heeft.
Ja.
Ja, dat baart me wel echt zorg.
Maar rugklachten zijn wel typisch voor tieners met zijn bouw, hè? Zo, het zijn allemaal van die ontzettend lange ledematen.
Ja, misschien heeft het ook met de groei te maken en trek het er vanzelf uit. En hoeft het er eigenlijk bijna niet over te hebben. Dat kan ook natuurlijk.
Ja.
Maar ja.
Voorlopig is het bijna niet te geloven hoe dominant hij is op het Ajax middenveld. Met zijn jonge leeftijd. En eigenlijk op dit moment de enige die misschien iets creatiefs brengt.
Ja.
Want Klaassen is ook een beetje weggezakt na zijn hele goede begin.
Zo ja, over verval gesproken, ja.
Dus wat dat betreft hebben we hem heel hard nodig, Ryan. Absoluut. We kunnen wel zeggen, Ajax sprankelt niet op het moment, hè?
Nee.
Kunnen we zeggen, zeker weten.
Ja, en wat is dat toch? Vermoeidheid hadden we het net over.
Er komt geen tempo in het spel, voor mijn gevoel. Om even Klaas, je noemde het Klaassen. Toen Klaassen net terugkwam bij Ajax, was alles vooruit, alles één keer raken. Nu is alles vaker raken en alles breed of terug. Ja, alles veel breed en terug.
Ja, waar ligt dat aan? Waarom doet hij dat? Kun je dat weet jij dat?
Ja, op het begin hadden mensen het inderdaad over vermoeidheid. Maar dan heb Ajax, hoe lang hebben ze vakantie gehad? 10 dagen of zo? Niet heel lang. Maar wel genoeg om de wedstrijd daarna weer fris en scherp te zijn, lijkt mij. Maar dat is ook niet gebeurd. Ik denk, ja, wij kennen natuurlijk niet precies de taken die hij van Ten Hag meekrijgt. Maar ja, het lijkt me dat Ten Hag toch ook zal willen dat hij het spel zo snel mogelijk en zo offensief mogelijk voortzet.
Ja.
Maar hij doet dat niet meer. En ik echt me er kapot aan, moet ik eerlijk zeggen.
Ergernis.
Ja, maar ja. Ik weet ook niet echt waarom. Het is echt moeilijk te zeggen. Ook de opties liggen er gewoon. Ik vind het heel vervelend als mensen de optie niet pakken als de optie er wel ligt. Kijk, als Ajax kut staat, kan hij de bal niet geven. Simpel zat. Maar dat is niet het geval. En hij speelt zo vaak safe en duurt vaak zo lang. Terwijl hij op het begin bracht hij zoveel tempo in het spel.
Ja.
Kijk, dat Gravenberg de bal iets langer bij zich houden, daar heb ik geen probleem mee. Want die is op zoek naar die opening en die dribbelt en die passeert een man. Maar Klaas die gaat dat niet doen. Dus Klaas moet gewoon die bal pakken en zo snel mogelijk voortzetten en het liefst zo ver mogelijk naar voren. Maar ik begrijp echt niet waarom hij het niet doet. Ja. Echt oprecht niet. Ik weet het echt niet. Ik heb er veel over nagedacht de laatste tijd, maar ik weet het echt niet.
We ronden Ajax Feyenoord even af. En toch blijven we toch ook hameren op dat positieve. De aanval van PSV is afgeslagen.
Ja.
De lastige topuitwedstrijd tegen Twente is gewonnen. Volop geprofiteerd van een nederlaag van PSV. En nu is ook de aanval van Feyenoord afgeslagen. Sterker nog, we hebben ze verslagen. Dus 7 punten. Ajax staat er goed voor. Ja. En daarmee kunnen we de toekomst tegemoet. Even een klein blokje transfers. Mogelijke transfers. Om te beginnen Huntelaar. Die zagen we gisteren op de tribune zitten met een vermeende blessure. Ja. Die gaat, hè? Denk je?
Ja.
Ik hoop het niet, maar ik Ik denk het wel. Ja, ik heb eigenlijk geen idee.
Ik heb ook elke dag contact met Schalke Watcher van Sky Duitsland. Elke keer als we iets nieuws hebben, dan brengen we elkaar weer up-to-date. En ja, het lijkt echt vandaag of morgen rond te komen. Volgens mij, heb ik me laten vertellen, gaat het nog een beetje om het geld wat Ajax, want het contract is nog niet afgelopen, wel bijna.
Ja.
Maar Ajax zal natuurlijk niet helemaal gratis de deur uit doen. Wat ik me heb laten vertellen is dat het alleen nog geldzaken zijn, vooral.
Ja.
En ja, heel veel zal Ajax er ook niet voor willen vangen. Voor een spits van 37 met een half jaar contract.
Nee, die je ook alles gunt.
Alles gunt.
Ja, absoluut. Dat heeft hij ook aan Overmars gevraagd, hè, van gun het mij.
Ja, we moeten hem allemaal gunnen. Of het de juiste beslissing is voor hem. Op voetbalgebied, dat denk ik niet. Omdat dan, of,
als je het puur afmeet aan speelminuten, waarschijnlijk wel.
Speelminuten inderdaad wel. Alleen hij komt waarschijnlijk wel in een verdedigende ploeg terecht. En ja, stuur Huntelaar maar weg op de counter. Ja. Veel plezier. Weet je, alle respect voor Huntelaar, maar dat kan die niet. Dat is ook niet erg.
Ja.
Hij is een killer. Ze halen uiteindelijk waarschijnlijk nog wel een doelpunt of 6-7 huis voor een tweede seizoenshelft. Maar ja, Huntelaar is niet de spits die je wil halen als je op de counter speelt. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet precies of ze op de counter spelen. Maar ik ga ervan uit dat een degradatiekandidaat niet op de helft van tegenstander de hele tijd speelt.
Ja. Ten Hag zei gisteren, ik weet inmiddels wat Klaas wil.
Ja.
Op een toontje waar we eigenlijk wel een beetje uit konden concluderen, die gaat.
Lach je erbij.
Even kijken naar jongere spitsen. Brobbie. Daarvan hoorden we gisteren Edwin van der Sar zeggen dat hij goede hoop heeft dat hij toch gaat bijtekenen en blijft.
Ja.
Dat moet dan maar even zo zijn. Hm. Waar ik je naar wilde vragen, Rijkhoff. Ja. Julian Rijkhoff, jongen van 15 jaar. Zeer veelbelovende spits uit de Ajax-jeugd. Je gaat naar Borussia Dortmund. Hoe erg is dat?
Circle of life, zou ik zeggen. Het is inherent aan het voetbal. Ik maak me daar echt helemaal niet druk om eigenlijk.
Nee?
Dat soort dingen, nee, totaal niet.
Ook niet om met de gedachte dat Ajax maar steeds geen echt goede spitsen uit de jeugd voortbrengt. Eigenlijk al 20 jaar niet.
Ja, natuurlijk is het vervelend. Maar het is ook al iets wat al zo vaak is gebeurd. En ja, die jongens die gaan dan naar een andere club. Tim Tifosu Mensah. Hoe heet die andere jongen die ook naar Man U ging. Uiteindelijk helemaal mislukt.
Hogewerf? Hogewerf? Bedoel je niet?
Ja, zou kunnen. Nou ja, in ieder geval, weet je, ja, ik weet niet. Ik denk dat het is ook zo verspeelde energie om je daar druk om te maken. Jongens die toch op hun 15 naar een andere club gaan.
Ja.
Jammer dan.
Aan de ene kant.
Next.
Ik ben het er in algemene zin mee eens. Alleen het wordt een beetje vervelend dat elke keer spitsen zijn. Malen, vergis je niet. Malen was ook gewoon van Ajax. Hè?
Ja.
Je staat nou de sterren van de hemel bij Vlaag, bij PSV. Maar dat is er ook eentje van Ajax die weg is gegaan. Redan is er eentje van Ajax die weg is gegaan.
Bergwijn
ooit zelfs, ja.
Ja.
En die Dil Rossoen vind ik ook
een
goede speler.
We willen weer zo graag eens een keer een echte kluivert uit de eigen opleiding
ze zijn
zien komen.
Weg. Ja, Brobbie, hopelijk Brobbie, ja.
Brobbie, ja. Wie weet. Hey, nog de laatste ding, dan moeten we even. We kijken nu naar de officiële Lasse Schöne fanclub. Moeten we hem tekenen? Moet hij blijven? Hij traint mee.
Ja,
hij is thuis.
Alsjeblieft. Lasse, kom home. Hashtag Lasse is home. Ja, heel graag. Ik zou hem echt heel graag weer. En iedereen zegt van wat kan hij nou nog toevoegen? Hij is traag. Maar als je gisteren kijkt naar het middenveld. Ik heb toch 20 keer liever Schöne dan Ekkelenkamp. Al is het maar omdat je dan veel meer kans hebt met de vrije trap. En hij kan een corner veel beter neerleggen.
Maar heel eerlijk,
en het is Schöne.
Ja, dat zou ik gaan vragen. Ja. Is het de voetballer die je wil? Of
het is ook
Lasse
gewoon.
Die je wil?
Kijk, als dat team niet draait, is Schöne wel iemand die. Nou ja, dat is wel iemand die aanzien geniet, denk ik, ook van jonge jongens.
Ja.
Ja, heel voetbalinhoudelijk kun je er misschien wel wat vraagtekens bij hebben.
Nou, is wel
voor een basisplaats denk ik ook niet dat ze hem terug zouden halen. Maar voor op de bank, als wisselspeler, ja.
Ja,
dan kan je het al
wegsteken. En het is Lasse, dus het is echt.
Je hebt spelers nodig die stabiliteit brengen op een middenveld. En je hebt spelers nodig die creatief denken en een goede paas kunnen geven. En meestal is het een van de twee. Op zijn goede dagen heeft Lasse Schöne het allebei.
Ja.
Ja.
Dus een speler die die twee kanten in zich verenigt.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen dat ik heb hem helemaal niet zien spelen bij Genoa. Dat kon het laatste half jaar überhaupt niet, want toen speelde hij natuurlijk niet.
Nee.
Ik weet ook niet hoe hij er nu aan toe is. Ik weet niet wat zijn status nu is. Of die nog steeds net zo goed is als toen hij vertrok bij Ajax.
Ja. Ja.
Maar als dat laatste het geval is, dan zou ik zeker zeggen ja. Ja.
Ja, ik vind het heel moeilijk om iets zinnigs over te zeggen, inderdaad, omdat.
We moeten ook niet een geriatrische sportvereniging Ajax worden.
Ja, we moeten ook niet doen alsof hij weet Alsof we weten hoe ver die nu is, want we weten niet hoe die er nou voor staat. En voor hetzelfde geld neem Ajax hem en zeggen we na 3 weken van... waarom heeft Ajax dat gedaan? Ja. We hebben toch Martinez en Telen.
Zo opportunistisch kan het inderdaad ook zeker wel zijn.
Maar ik vond het wel mooi om te zien hoe die meetreden met jong Ajax. En die rol achter de verdediging nam en stond te wijzen van... doe dit, doe dat, ga daar staan. Was mooi om te zien.
Ja, en dat hele lasse come home ding, dat begon ik ook een beetje als een gimmick op Twitter. En dat werd dus ineens heel serieus.
Ja, ja. Nou, het is wel iemand die je voor je zou kunnen zien in een functie in de technische staf bij Ajax na zijn carrière.
Ja, absoluut.
Dus met daar een voorschot op nemen is ook een optie. Enfin, dan moeten we maar zien wat er gaat gebeuren. We moeten nog even vooruitblikken voordat we de boel afsluiten hier. De keiharde eerste echte week van de waarheid zit er nu op.
Ja.
Komende zondag voor de Eredivisie moet Ajax naar Fortuna Sittard. Nou, dat is iets wat normaal gesproken geen probleem zou mogen zijn.
Nou, we hebben nog wel daarvoor... Fortuna speelt erg goed hoor.
Ik ben blij dat het niet zeg maar de eerstvolgende wedstrijd op woensdag al is. Want dan zou het echt een bananenschil risico van je welste zijn.
Maar meeste punten sinds, wat was het, november of zo of december ergens heeft Fortuna. Dus dat zou ook, ik vind het wel zo'n Willem II-achtige bananenschil die
oppassen.
Ons mogelijk te wachten staat.
Het wordt makkelijk, behalve als je denkt dat het makkelijk wordt.
Dat, inderdaad.
Maar eerst staat daar AZ voor de beker. Ja. Ook een topduel. AZ blijft natuurlijk toch een van onze grote vier. Maar hoe belangrijk is deze wedstrijd voor Ajax? Hoe belangrijk is die beker?
Die beker? Ja, prijzen winnen is in principe altijd belangrijk voor Ajax. Maar de titel is natuurlijk belangrijk. Want we moeten volgend jaar weer Champions League spelen. Anders kunnen we de salaris niet meer betalen. Of ja, in ieder geval dan krijgen we wel een gat in de begroting. Zei Van der Sar gisteren ook. Maar ik ben wel een klein beetje bang voor die wedstrijd, moet ik zeggen. Omdat we horen vermoeidheid. We zien dat de puzzel niet helemaal ligt. En dan moet je toch uit naar AZ, waar Ajax eigenlijk al... hoe lang? 2-3 jaar al heel super, echt lastig heeft.
Ja.
En dan met vermoeide benen daarheen. Niet het volste vertrouwen.
Mijn gevoel zegt, Ajax gaat binnenkort een dreun krijgen.
Ja, dat kan bijna niet missen.
En laat het dan eigenlijk misschien maar woensdag zijn. Ja. Al was het maar omdat dan de kans vergroot wordt... dat je er voor de competitie niet nog een keer verliest.
Ja, liever daar dan in de competitie. Maar ik vind de beker wel... Nou, voor mij mag eigenlijk de beker wel winnen. Ik vind het ook niet een prijs die je zomaar moet afschrijven.
Nee.
Ik vind dat ook heel erg niet des Ajax, zeg maar. Om dan te zeggen van nou, we verliezen van AZ. En die beker maakt ons eigenlijk ook niet zoveel uit.
Getuig van weinig brani om zo te
doen. Nou ja, inderdaad. Ja. Nee, maar goed, wat je zegt. Ja, als Ajax toch gewoon dreun moet krijgen, dan liever daar. Maar goed, aan de andere kant lijkt het me ook wel weer heel fijn om daar juist weer een beetje zelfvertrouwen te kunnen tanken.
Tuurlijk, ja.
En moet dat met Alvarez en Martinez in de basis en op een handvol plaatsen gewijzigde ploeg?
Nou, Martinez hoeft voor mij niet direct nou in de basis. Maar als een speler als Gravenberg eruit gaat, dan mag hij er wel in komen voor mij. En Alvarez hoeft ook niet in de basis. Want hij moet voor mij rechts CV spelen als hij speelt. En daar zijn Schuurs en Timber nou met z'n tweeën bezig. Dus ik denk dat aan de ploeg niet heel veel hoeft te veranderen. Alleen de wil. Ja, tuurlijk. Ja, ik vind het ook te makkelijk om te zeggen, die wil. Want het is echt niet zo dat die spelers het veld op gaan dat ze denken van ja... Ik heb er vandaag niet zo zin in, want ze spelen tegen Feyenoord.
Nee, dat denken ze.
Weet je?
Nou ja, en ik denk dat het ook gewoon vooral heel erg de hoop valt dat Kudus weer terugkomt op 10. Want dat is toch ook gewoon wel echt een hele cruciale positie.
Zeker, ja.
Die toch wel veel bepalend is voor de voorhoede. En ja, Promes daar, daar hoef ik niet eens meer over te hebben, geloof ik. Dat loopt gewoon niet.
Ja.
Nee.
Dus ik hoop echt dat Kudus weer terugkomt. Ja.
En tegen AZ al in de beker?
Hij heeft vorige week ook gewoon weer een paar minuutjes gepakt. En dan nu helemaal niet, dus... Ja, vraag me dan af hoe dat dan eigenlijk...
Hij heeft een ultra lichte reactie gehad op de wedstrijd tegen PSV.
Okay.
Die minuutjes die hij heeft gespeeld.
Ja.
En ze hebben van de week dus geen risico genomen om hem dan weer in te zetten. Maar ja, het is nu anderhalve week geleden als we weer tegen AZ spelen dat hij heeft gespeeld. Dus ja, ik denk wel dat hij minuutjes krijgt, maar basis verwacht ik hem niet.
Ja, we gaan het zien. Het was de week van de waarheid. Deze week gaan we naar AZ voor de beker en zondag naar Fortuna voor de competitie.
Yes.
En hoe dat verlopen is, dat gaan we de volgende week weer allemaal bespreken in een nieuwe aflevering van Brani. Tot dan. Dankjewel Josien.
Yes.
Dankjewel Jesse.
Dankjewel Menno.
We zien elkaar hier weer. Hup Ajax.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.